Samen opnieuw het boek Rechteren opslaan. We zijn inmiddels gekomen in Rechteren hoofdstuk 4 en ik zou graag het ganse hoofdstuk willen voorlezen uit de Validiaanse vertaling wel te verstaan en vervolgens ook uit het vijfde hoofdstuk, de eerste 9 versen. Dit zegt Gods woord. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad was in de ogen van Jahweh. Dus verkocht Jahweh hen in de handen van Jabin, de koning van Canaan, die heerste in Hazor. Sisera, de bevelhebber van zijn leger, was gelegerd in Haroset Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot Jahweh, omdat Jabin 900 ijzeren strijdwagens had en hij hen 20 jaar lang zwaar onderdrukte. Deborah, een vrouw die profetes was en een vrouw tot licht, was in die tijd rechter over Israël. Het was haar gewoonte om onder de palmboom van Deborah te zitten, tussen Rama en Bethel in het heuvelland van Ephraim, en de Israëlieten gingen naar haar toe om recht te spreken. Zij ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naphtali, en zei tegen hem, heeft Jahweh de God van Israël je niet geboden? Ga, ontplooi de troepen op de berg Tabor, en neem 10.000 man van de Naphtalieten en de Zebulonieten met je mee. Dan zal ik Sisera, de bevelhebber van de troepen van Jabin, zijn strijdwagens en zijn leger naar de Wadi Kizon lokken om tegen u te vechten. Ik zal hem aan u overleveren. Barak zei tegen haar, als jij met me mee had, ga ik ook, maar als jij niet mee had, ga ik ook niet. Ik zal zeker met je meegaan, zei ze. Alleen zal in deze missie die je onderneemt de eer niet aan jou toekomen, want Jahweh zal Sisera in de hand van een vrouw verkopen. Dus stond Deborah op en ging met Barak mee naar Kedes. Daar ontbood Barak Zebulon en Naphtali en 10.000 man trokken onder zijn bevel op. Ook Deborah ging met hem mee. Nu had een gezelschap van de Kenieten, de overige Kenieten, de nakomelingen van Hobab, de schoonvader van Mozes, verlaten en sloegen hun tent op bij de grote boom in Zaananim bij Kedes. Aan Sisera werd gemeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgegaan. Sisera riep van Haroset Hagoyim al zijn manschappen en al zijn 900 ijzeren strijdwagens tot aan de Wadi Kison bijeen. Toen zei Deborah tegen Barak, ga, want dit is de dag waarop Jahweh Sisera aan jou heeft uitgeleverd. Is Jahweh je niet voorgegaan? Dus ging Barak de berg Tabor af met 10.000 man achter zich aan. Jahweh bracht Sisera zijn strijdwagens en zijn hele leger met het zwaard in verwarring voor Barak. Sisera verliet zijn wagen en vluchtte te voet. Barak achtervolgde de strijdwagens en het leger tot Haroset Hagoyim en het hele leger van Sisera viel door het zwaard. Er bleef niet één man over. Intussen was Sisera te voet gevlucht naar de tent van Jael, een vrouw uit het gezelschap van de Kenieten, omdat er vrede was tussen Jabin, de koning van Hazor, en de familieklan van de Kenieten. Jael ging naar buiten om Sisera te begroeten en zei tegen hem, kom binnen, mijn heer, kom bij me binnen, wees niet bang. Dus ging hij haar tent binnen en ze bedekte hem met een deken. Hij zei tegen haar, geef me alsjeblieft wat te drinken, want ik heb dorst. Ze opende een lederen melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Toen zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan. Als iemand komt en je vraagt, is daar iemand? Zeg dan nee. Terwijl hij sliep van uitputting, nam de vrouw uit het gezelschap, Jael, een tentpin, pakte een hamer en ging stilletjes naar Sisera toe. Ze sloeg de pin in zijn slaap en dreef hem de grond in en hij stierf. Toen Barak Sisera achtervolgde, ging Jael hem begroeten en zei tegen hem, kom, dan laat ik je de man zien die je zoekt. Dus ging hij met haar mee naar binnen en daar lag Sisera dood met een tentpin door zijn slaap. Die dag onderwierp God Jabin, de koning van Canaan, aan de Israëlieten. De macht van de Israëlieten bleef toenemen tegen Jabin, de koning van Canaan, totdat zij hem vernietigden. Bij vers 1. Op die dag zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Als de vorsten in Israël het voortouw nemen, als het volk zich gewillig aanbiedt, prijs dan Yahweh. Hoor dit, koningen, luister, heersers. Ik, zelfs ik, zal voor Yahweh zingen. Ik zal Yahweh, de God van Israël, loven met gezang. Toen u, Yahweh, uittrok uit Seir, toen u optrok uit het land Edom, beefde de aarde. De hemel droop, ja, uit de wolken droop water neer. De bergen beefden voor Yahweh, de ene van de Sinaï, voor Yahweh, de God van Israël. De dagen van Samgar, de zoon van Anat, en de dagen van Jael waren de hoofdwegen verlaten. Reizigers gingen via omwegen. De dorpsbewoners van Israël wilden niet vechten. Ze trokken zich terug totdat ik, Deborah, opstond. Totdat ik opstond, een moeder in Israël. Toen zij nieuwe goden kozen, kwam er oorlog aan de stadspoorten. Maar geen schild of speer werd gezien onder de 40.000 Israël. Mijn hart is bij Israëls vorsten, bij de gewillige vrijwilligers onder het volk. Prijs Yahweh. Tot zover dit levig stukje uit Gods woord. Dan mag de Heer ook vanmorgen zijn woord zegenen. Ik weet niet, vrienden, wat u meteen hier opgevallen is, maar het verhaal van Deborah en Barak opent met de vermelding van een overlijden. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad was in de ogen van Yahweh. Ja, niet geen Ha van Samgar, de laatstgenoemde richter, maar het overlijden van Ehud, de tweede grote richter, vormt hier nu de aanleiding waardoor dat er een einde komt aan Israëls gedwongen leefwijze. En het volk opnieuw zijn ware gelaat, zijn ware aard en karakter laat zien. Precies zoals in de proloog al was voorzegd. Herinnert u, in hoofdstuk 2, vers 19, zal het u voorlezen. Telkens als de rechter stierf, handelden de Israëlieten nog verdorvener dan hun vaderen en gingen ze andere goden achterna om die te aanbidden en zich voor hen neer te buigen. Ze keerden zich niet af van hun slechte praktijken en evenmin van een halstarrige levenswandel. En vanuit dit perspectief ligt er, ja, in deze openingswoorden al meteen een tijdloze indringende waarschuwing. Wanneer dat een godsdienstige levenswijze afhankelijk is van druk van buitenaf en dat toewijding bepaald wordt door de invloed van een christelijke omgeving, de gemeenteleiding of wat de familie nu eenmaal verwacht, dan wijst dit in de meeste gevallen op het ontbreken van nieuw leven en het levensveranderend werk van Gods geest. Het is ook niet het indrukmakende getuigenis wat men door God op machtige wijze van bevrijd is geworden, hè, zoals Israël van de Moabieten bijvoorbeeld. Dat bewijs levert van een ware verlossing. Zelfs al gaat men wekelijks ter kerke en vervult men zijn christelijke plichten. Het enige bewijs van een waarachtige verlossing, dat is een consequent geloofsleven, dat toenemende groei en toewijding laat zien. Mensen, als in de loop der jaren karakters en gedragingen niet veranderen, dan komt er een dag waarop men zijn ware gelaat toont. En dat kan jaren duren, vele jaren duren, zelfs 80 jaar in het geval van onze voorouders, dat men onder de nodige druk wel vroom is, maar op een dag is de houdbaarheidsdatum bereikt. De aanleiding daartoe, dat kan van alles zijn. In het geval van Israël is dat hier de dood van Ehud. En met zijn dood stierf ook de gedwongen leefwijze van Israël een stille dood. Het kwaad wat Israël in verviel, dat wordt hier niet vernoemd in vers 1. Kwaad kent geen originaliteit en is vaak zo monotoon dat een schrijver daar ook niet herhaaldelijk woorden aan verspelt. Het meeste is al eens eerder gedaan en het is gewoon meer van hetzelfde. Er zijn zaken die vele malen belangrijker zijn voor de door de geest gedreven auteur dan zonde en kwaad. Alle aandacht gaat hier opnieuw naar Yahweh, de God van Israël, die de grote held is van dit verhaal. Vers 14, het scharniervers in dit gedeelte, ja, dat vat het zo mooi samen met de woorden van Gods profetes. Toen zei Deborah tegen Barak, ga, want dit is de dag waarop Yahweh Sisera aan jou heeft uitgeleverd. En dan komt het, is Yahweh je niet voorgegaan? Deborah die schildert jouw witte God van Israël als een machtige strijdervorst die voorgaat in de strijd om zijn volk. En het is werkelijk mijn hoop en verlangen, vrienden, dat de woorden van de psalmist in Psalm 118, dat dat ook ons deel mag zijn. Hij schrijft, dit is het doen van Yahweh, en wij verwonderen ons erover. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Want, hoewel dat Yahweh om zijn ontrouw volk tot inkeer te brengen, doordat ze weer aan die Canaanitische afgoden verkocht zijn geraakt, deze maal, nu voor 20 jaar, gaat verkopen aan die Canaanitische koning Jabin, en dat onderdrukkende terreurbewind van generaal Sisera met zijn 900 strijdwagens zwaarder is dan ooit tevoren, staat, wanneer dat Israël tot hem roept, Yahweh meteen klaar om zijn heerlijkheid en zijn macht te betonen in een monumentale tussenkomst. Ja, dat verhaal van Barak en Deborah is dan ook het climaxverhaal van de eerste helft van de grote Richters die hier in het gelijknamige boek aan bod komen. En dat wordt op verschillende manieren benadrukt. In dit verhaal wordt namelijk alles verdubbeld. Deze maal zijn er twee leiders, Deborah en Barak. Er zijn ook twee vijanden, Jabin en Sisera. En er is ook een centrale rol voor twee vrouwen weggelegd, Deborah en Jael. En deze maal worden er twee stammen opgeroepen, Zebulon en Naftali. En de overwinning van Barak op die vijandige strijdkrachten is gekoppeld aan de overwinning van Jael op de aanvoerder van die strijdkrachten, generaal Sisera. En ter relaas van dit verhaal, hoe dat Yahweh Israël verlost heeft, dat wordt weergegeven in twee verslagen. Een verhalend verslag in hoofdstuk 4 en een poëtisch verslag onder de vorm van een overwinningslied in hoofdstuk 5. Een overwinningslied. Mag ik u vragen, waar hebben we dit in Israëls geschiedenis nog gezien? Dat na een verslag van een machtige bevrijding door Yahweh een overwinningslied volgt. Het is geen quiz. Inderdaad, het lied van Mozes na de Exodus-verlossing. Ja, ik weet het al zeggen, zie je dat weer om mij in Exodus vindt? Sorry, maar wanneer op Sabbat in de Joodse synagoge uit de wet en de profeten voorgelezen wordt, mensen, dan bestaat de 16e lezing volgens de gebruikelijke jaarkalender uit Exodus hoofdstuk 13 tot 17, ik denk dat ik al veel gelezen heb vanmorgen, als gedeelte uit de wet, en Richteren 4 en 5 als gedeelte uit de profeten. Mo. Niet zonder reden, hè, mensen? Want het is gewoonweg een feit dat dit verhaalde verslag hier in Richteren 4 en 5, dat dat geïnspireerd is op het Exodus-verhaal naar Exodus 14 en 15. Wanneer dat Deborah in haar overwinningslied terugblikt op Gods machtige tussenkomst, dan denkt ze ook terug aan de Exodus. Kijk maar eens in vers 5. De bergen beefden voor Yahweh, de ene van de Sinaï. Maar het begint al veel vroeger. Het begint al in 4 vers 2. Waar we lezen dat de Israëlieten gedurende 20 jaar zwaar onderdrukt roepen om hulp. En dat is hetzelfde woord hier dat gevonden wordt voor de Egyptische onderdrukking in Exodus 3 vers 9. Ik ga het u voorlezen. En nu heeft het geschreeuw van de Israëlieten mij bereikt, en ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. En zoals Farao toen optrok met zijn 600 strijdwagens, beschikt generaal Sisera over 900 strijdwagens en een superieur bewapende infanterie. En net als toen zal water een hoofdrol spelen in het verslaan van de vijand. En ook zal Yahweh de vijandelijke leers van Sisera in verwarring brengen, hebben we gelezen in 4 vers 15, zoals hij dat gedaan had met het leger van de Egyptenaren. En Exodus 14 vers 24, hetzelfde woord. En zoals er toen niet één van de Egyptenaren overbleef, Exodus 14 vers 28, zo wordt ook met exact dezelfde bewoording in 4 vers 16 gezegd dat er niet één van Sisera's mannen overbleef. Moet er nog zandzins ook zeggen. De boodschap is hier duidelijk, denk ik, in mensen. Yahweh, de God van Israël, die toen door machtige verlossingsdaden zijn volk uit de handen van de Egyptenaren had gered, Dat is nog steeds dezelfde God die trouw aan zijn verbond wederom zijn volk zal redden. En deze maal uit de hand van Jabin en Sisera. Want Yahweh, die zal namelijk als krijgsheer van de hemelse machten voorgaan in de strijd. En door middel van een grote stormtheofanie de strijdwagens en de troepen in verwarring brengen en hen onderwerpen in de wateren van het oordeel. Ja, het Exodus-verhaal, dat is het prototype verhaal voor al de nog komende verlossingsdaden van Yahweh, de God van Israël. Er is gewoon geen enkele andere gebeurtenis in Israëlse geschiedenis die zo'n centrale rol speelt, mensen, in het grote verhaal van de Bijbel. En misschien vraagt u zich af, maar hoe komt dat toch? Wel, laten we Yahweh, de God van Israël, hierover maar zelf bij monden van Mozes aan het woord laten. Waarom dat dat zo is? Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 32. Als je ooit een bewijstekst nodig hebt om het Exodus-verhaal als het prototype van Gods verlossingsverhaal nader te verklaren, wel, hier heb je het, mensen. Of misschien nog beter, hang het boven je bed van je frigo in de keuken. Wat u voorlezen. Deuteronomium 4, vers 32. Dan zegt Mozes, ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruist de hele wereld, van het uiterste oosten naar het uiterste westen. Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen? Heeft men ooit iets dergelijks vernomen? Is er ooit een volk geweest, dat net als u, vanuit een vuur de stem van een God heeft gehoord en dat heeft overleefd? Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht oefende? En die dat deed met machtige daden, met tekenen en wonderen, en strijd met sterke hand en opgeheven arm en op angst aanjagende wijze, zoals u met eigen ogen, Yahweh, uw God, in Egypte hebt zien doen? U bent er getuige van geweest, opdat u zal beseffen dat alleen Yahweh God is en er is geen andere naast hem. Vind toch. Moest dat een eetbare versje zin, keek dat recht op. En eens dat je het hier door hebt, mensen, dat dit verhaal van Deborah en Barak, dat dat sterk geïnspireerd is op dat Exodus-verhaal, ja, is het natuurlijk zeer verleidelijk om een één-op-één vergelijking te gaan maken met Miriam en Mozes. Maar verrassend genoeg is niet Barak, maar Deborah die de kwaliteiten van Mozes deelt. Evenals Mozes zetelt zij als rechter om recht te spreken over het volk. Bij Mozes kan je dat lezen in Exodus 18, vers 13. En Deborah is ook Gods spreekbuis. He. Zij is een profetes in de lijn van Mozes, de grote profeet. Het is trouwens voor het eerst dat er een profeet vernoemd wordt in dit boek. En evenals Mozes neemt Deborah geen deel aan de strijd, maar voert ze het commando over de overste van Israëls verzamelde manschap. En evenals Mozes is Deborah gedurende 40 jaar rechter over Gods volk. De samen vormen deze opmerkelijke gelijkenis een sterk argument om Deborah als een Mozes-achtige figuur te zien, met een wel zeer voorbeeldig karakter. Zo onthult ons het verhaal. Zo'n vrouw, dat wordt in de taal van de schrift een Eshet Hayil genoemd. Kijk dan, Eshet Hayil. Dat is een madame à la Spreuken 31. Spreuken 31, vers 10. Wie kan een vrouw met een nobel karakter vinden? Ze is veel meer waard dan robijnen. Eshet Hayil, een vrouw met een nobel karakter. En hij meent dat ze gevonden hebt. Hij wilt geestelijk scoren op Valentijntjesdag. Dan moet je zeggen, baby, je zit met een Eshet Hayil. En je heeft ze een ringske of een kettingske met een robijn om dat te vereeuwigen en ze is verkocht. Een Eshet Hayil, mens, dat is een wijze, bekwame vrouw met grote moed. Een bijzonder courageuske madame, ging mijn moeder zeggen. Nu, het zal u misschien opgevallen zijn dat de Valediaanse vertaling in vers 4 net iets anders klonk dan in uw vertaling. Bij u staat er dat Deborah de vrouw is van Lapidoot. Lapidoot is een woord dat slechts maar één keer in de Bijbel voorkomt. Academici noemen dat met een heel mooi woord een hapax legomenon. Een haalpaksel in home in on, inderdaad. Ga weer iets voor bij de koffie, hè, voor bij uit te pakken straks. Waar je over nagedacht, wop, lap je dat, haalpaksel in home in on. Nu, ik heb dat anders weergegeven. Vers 4, ik ga het je opnieuw lezen. Deborah, een vrouw die profetes was en een vrouw tot licht, was in die tijd richter over Israël. Het was haar gewoonte om onder de palmboom van Deborah te zitten. En dan lezen we verder, de Israëlieten hingen naar haar toe om recht te spreken. Nu, de reden voor mijn alternatieve weergave is dat meer en meer taalkundigen het onwaarschijnlijk vinden dat het hier om haar man zou gaan. En de reden is het feit dat na de naam van de man gebruikelijkerwijs de naam van de vader van de man volgt. Zoals bijvoorbeeld bij Barak, hè? Barak de zoon van Abinoam. Wat dan niet alleen bij de zogenaamde man van Deborah, maar ook bij de zogenaamde man van Jael ontbreekt in vers 17. Vandaar dat beter is om, inleidend op haar verdere beschrijving, dit weer te geven als wat ze voor Israël als rechter betekende in die dagen. Deborah is een vrouw tot licht in Israël. Is dat niet mooi? Een vrouw tot licht. Ja, na Samuel is ze de enige rechter in Israël die ook als profeet optreedt. En net als Samuel in zijn dagen, reikt haar rol in het land veel verder dan die van stam- of dorpsoudsten, ja, die lokale problemen moeten oplossen. Nee. De mensen gaan inderdaad haar gaan opzoeken om haar wijze raad en vooral om een woord van de Heer te verkrijgen. Daarvoor nog een profeet, niet dat schint. Deborah is dus in harde en moeilijke tijden, waarin dat vooral twijfel en angst heerst onder Gods volk, een geestelijke gids, een vrouw tot licht. Ik wens dat al mijn zusters daar een dagelijks gebedspuntje van maakten. Het verlangen om een vrouw tot licht te zijn. Dat daar jullie ambitie ligt. Is dat niet mooi zin? Dat is wat dat Deborah betekent in Israël. En zo blijkt ook wanneer dat Barak onmiddellijk gevolg geeft, wanneer dat hij door Deborah ontboden wordt, om hem het woord van de Heer bekend te maken. Vers 6. Dan zegt ze, heeft jou bij de God van Israël je niet geboden? Ga, ontplooi de troepen op de berg Tabor en neem 10.000 man van de Naftalieten en Zebulonieten met je mee. Dan zal ik Sisera, de bevelhebber van de troepen van Jabin, zijn strijdwagens en zijn leger naar de Wadi Kizon lokken om tegen u te vechten. En ik zal hem aan u overleveren. Het gaat hier om een retorische vraag, wel te verstaan. Want ik hoorde gisteren nog iemand in een preek zeggen dat Barak hier Deborah aan zijn oren gaat trekken. En iets zegt in de zin van, awel ze, ziet vergeten dat vindt. Nu hoorde dat geen recente preek was, maar je ging zweren dat hij Deborah aanzag voor Fabienne, de vrouw van Luc, uit de komische reeks van onkels. Ken dat al, hè? Luc? Enfin. De retorische vraag van Deborah hier, of de retorische vorm waarin dat Deborah Gods wel gaat bekendmaken, heeft jou bij de God van Israël je niet geboden, en zo verder. Dat onderstreept hier mensen de vaststaande uitkomst van de onderneming. Je moet goed beseffen dat vanuit menselijk oogpunt gezien, omdat het tegen alle militaire en tactische principes ingaat hier, dat dat een ware zelfmoordmissie lijkt, hè? Moet je je voorstellen met 10.000 vrijwilligers die bovendien ongeoefend, slecht bewapend zijn, want ze beschikken zelfs nog niet eens over schelden en speren, Mubarak het gaan opnemen in een overmacht aan goed getrainde, zwaar bewapende elite troepen. Een perfect geoliede oorlogsmachine onder de leiding van een generaal met reputatie. Ga dat maar een keer aanstaan, die mensen. Wat een uitdaging is dat niet. Eens te meer als je beseft dat Barak en zijn manschap naar Gods plan enkel als lokaas dienen. Nee? En hierin moet Barak een eerste belangrijke les leren. Een les zoals die verwoord wordt in Psalm 20 vers 7. Maar dat er staat, sommigen vertrouwen op paarden en wagens. Maar wij vertrouwen op de naam van Yahweh, onze God. Het is inderdaad zo dat Barak zijn troepen geen partij zijn voor die ijzeren strijdwagens van Sisera. Die zo door hun rangen heen snijden als een mes door de boter. Hé? Maar de legermacht van Sisera is op zijn beurt absoluut ook geen partij voor Yahweh, de God van Israël. die een tactisch voordeel compleet zal teniet doen, door hen in een dodelijke val te lokken, hebben we gelezen, en totale verwarring en chaos zal zijn. De uitkomst staat vast. Jaweh zal ze op een plateautje brengen in de handen van Barak. Maar dat betekent niet dat het allemaal zo simpel was voor Barak. Anders raak je ook niet in de galerij van de geloofshaal. Nee, Hebreeën 11, of het allemaal zo simpel is. Want die staat daar, hè? Vers 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten, die door middel van geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de beloften ontvingen, leeuwenmuilen toestopten, de kracht van het vuur blusten, de scherpte van het zwaard ontvluchten, uit zwakheid krachten verkregen en de oorlog sterk werden, legers van vreemden op de vlucht dreven. En dan zegt hij verder, de wereld was hen niet waard. Nu, zoals ik al aangaf in een vorige overdenking, hebben in tegenstelling tot de schrijver van de Hebreeënbrief hier, de meeste uitleggers geen hoge pet op van de rechters. En zoals te verwachten, ja, kan ook Barak bij hen op weinig bijval rekenen. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, de wereld was hen niet waard, wel, in hun oog is Barak maar weinig waard. En Deborah, die wordt hier nog niet eens vernoemd in die lijst. En zo zegt men, ze kan enkel maar zo'n prominente plaats innemen in dat verhaal hier, omdat Barak een zwakkeling is. He. Barak, dat is een vent zonder ballen. Die moet leunen op de schouder van een bazige manwijf die hier de broek draagt. Sorry voor mijn oneerbiedig klinkende bewoording die misschien iets kort door de bocht is, maar daar komt het toch wel zo wat op neer voor hen die absoluut die leven vanuit een wereldbeeld waarin dat God zowel mannen als vrouwen geschapen heeft om samen over zijn schepping te heersen. In een wereldbeeld dat door mannen gedomineerd wordt, zit moeder aan de haard en vader op zijn paard, hé, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar wat de geloofsgelden in Hebreeën 11 betreft, er zijn er heel wat grote namen die in die opleisting ontbreken. Hé. En als je even zou opletten, dan ontbreken alle namen van profeten in die lijst, behalve Samuel, die in één adem met alle overige profeten vernoemd wordt. En Deborah treedt trouwens als eerste in de hoedanigheid van profeet op in Israël. Haar rol als richter komt pas later uit de verf. Maar goed, ga je zeggen, hoe zit dat dan met Barak? Wat is nu precies zijn probleem? Als er al een probleem is, wel te verstaan. Wel, laten we het nogmaals lezen en houd er vooral rekening mee dat de wijze waarop dat de tekst bij u vertaald is al in zekere mate is gekleurd door een vooringenomen negatieve beoordeling van Barak. Vers 8. Barak zei tegen haar, als je met mij meegaat, ga ik ook. Maar als je niet meegaat, ga ik ook niet. Ik zal zeker met je meegaan, zei ze. Alleen zal in deze missie die je onderneemt de eer niet aan jou toekomen. Want Jaweh zal Sisera in de hand van een vrouw verkopen. Dus stond Deborah op en ging met Barak mee naar Kedes. Allereerst, vrienden, de gedachte dat Barak hier gebrek aan geloofsvertrouwen zou betonen, dat leidt men hoofdzakelijk af uit het antwoord van Deborah op de reactie van Barak. Die, zo zegt men, kennelijk niet bereid is om enkel op de Heer te vertrouwen. Nee. Barak zou geneigd zijn om meer waarde te hechten aan de aanwezigheid van de vrouw die God zal gebruiken, dan aan God zelf. En bij gevolg zijn de woorden van Deborah dan ook een ernstige vermaning en een oordeel van God, waardoor dat Barak geen enkele eer zal overhouden aan deze onderneming. God zal nu, om de man Barak te beschamen, die eer aan een vrouw geven zie. Zo oordeelt men. Een oordeel dat volgens mij totaal, maar ook totaal misplaatst is. Vooral, vrienden, wanneer je gaat letten op de cruciale rol van profeten en priesters, wanneer dat bijvoorbeeld koningen als Saul, David erop uittrekken om de strijd van Jaweh te voeren. Herinner je nog hoe dat Saul grandioos valt, omdat hij niet wil luisteren en hun woorden in de wind slaat? En David? Nou, David is juist zo succesvol, omdat telkens wanneer hij door hun tussenkomst de Heer gaat raadplegen, ook gevolg geeft aan wat zij tot hem spreken. Is het niet? Vanuit dat oogpunt gezien lijkt het mij wel zeer wijs en verstandig om een profetes als Deborah aan je zijde te verlangen. Baraks reactie op het woord van God dat Deborah aan hem bekend maakt, dat hoeft hier niet meer te betekenen dan ik zal gaan, maar alleen als jij met me meegaat. Het enige wat Barak hier verlangt, is dat Gods werkinstrument met hem meegaat, de mensen. Het is veel eer een uiting van afhankelijk te willen zijn van het woord van de Heer en de rol die Deborah is toebedeeld als Gods profetes. Ten slotte zal het toch ook pas op het woord van Deborah zijn dat de strijd gaat beginnen, hè? 4 vers 14. En het eerste deel van haar snelle antwoord, ik zal zeker met je meegaan, lijkt ook de positieve aard van Barak zijn verzoek te bevestigen. En het tweede deel van Deborah's antwoord in vers 9 is duidelijk profetisch van aard. En zin speelt op de overwinning van Jael, wat dat zelfs het grootste deel van het verdere verhaal aan gewijd is. Nogmaals, alleen zal in deze missie die u onderneemt de eer niet aan jou toekomen. Want ja, wij zal Sisera in de hand van een vrouw verkopen. Het is een profetische aankondiging van een vaststaand feit. Maar volgens mij geen zogenaamd oordeel over Barak zijn gebrek aan geloofsvertrouwen. Maar zoals het een geloofsheld past, is Barak hier bereid om Gods boodschapster te gehoorzamen. Ook al maakt zijn persoonlijke glorie geen deel uit van de beloning. Want uiteindelijk is het Jahwe die de overwinning schenkt. En welk werkinstrument in Gods handen daarin het meest zal schitteren, is helemaal niet belangrijk, hè? Maar dat wordt vandaag de dag onder christen wel eens vergeten. En het lijkt alsof men, evenals de wereld, eer en succes aan het verafgoden is. Wat dat volgens mij toch niet echt rijm valt met cruciform discipelschap. We lezen in vers 10, daar ontbood Barak, Zebulon en Naftali. En 10.000 man trokken onder zijn bevel op, ook Deborah ging met hem mee. En nu dat dat profetische woord gegeven is, wordt dat plan hier meteen ten uitvoer gebracht en gaat Barak vergezeld door Deborah in gehoorzaamheid aan Gods woord 10.000 man voetvolk oproepen uit die gebieden die natuurlijk het meest getroffen zijn in dit conflict, Zebulon en Naftali. En daar op de berg Tabor, in het midden van de Jezreelvallei, verzamelt Barak zijn manschappen als lokaas voor de troepen van Sisera. Maar ineens neemt dat verhaal plots een heel nogal verrassende wending. In vers 11, wanneer er nu onverwacht een betrekkelijk nieuw gezelschap hier geïntroduceerd wordt. Nu had een gezelschap van de Kenieten, de overige Kenieten, de nakomelingen van Hobab, de schoonvader van Mozes, verlaten en sloegen hun tent op bij de grote boom in Zaananim, Bekedes. Een gezelschap uit de familieklan van de Kenieten, die hun geluk verder in het noorden gaan beproeven. En je vraagt je af wat voor meerwaarde dat kan bieden in een verhaal dat juist zo spannend begint te worden. Het is precies zo'n beetje hetzelfde effect als een reclameblok, die in een spannend moment in een film de boel kon verstoren. Dan is het even dit vanuit de frigo te gaan, hè? En toch, mensen, wijst zo'n onbeduidend detail hier op de voorzienigheid van God die achter de schermen aan het werk is. Want deze mensen strijken neer in de nabije omgeving waar dat de strijd met Sisera zal plaatsgrijpen. En om wie gaat het hier? Het zijn de nakomelingen van de zoon van Mozes, zijn schoolvader, Jethro. Oorspronkelijk natuurlijk afkomstig uit Midian in de buurt van de berg Horeb, waar dan Mozes voor het eerst Jahwe ontmoette in de brandende braamstruik. En deze familieklan was dus na de Exodus meegereisd naar het beloofde land. En ze hadden zich gevestigd in de Negev-woestijn en het erfdeel van de stam van Juda. Zo leerde ons de proloog, hebben we gezien in 1 vers 16. En om niet nader genoemde reden hebben ze wellicht een aantal van die mensen de hoofdgroep in Juda verlaten om zich nu in het gebied van de stam van Naftali te gaan vestigen. Op zich geen wonderbaarlijk nieuws. Waren het niet dat er zich een vrouw onder de gezelschap bevindt, die precies haar tent gaat opslaan, dat straks Sisera gaat passeren, nee? Die hals over kop op de vlucht is, om zijn vege lijf te redden. En is dat niet wonderlijk, mensen, dat iets wat op het eerste zicht nergens mee te maken lijkt te hebben, iets wat ook geen enkel Israëliet van opkeek, toen dat hij die vrouw dan met haar schaarse bezetting zag voorbij passeren, dat dat Gods instrument is die de toekomst en het land grondig zal gaan veranderen. Ja, soms leidt God de ding zo in het leven, dat iets wat onopgemerkt passeert, veel later wel heel cruciaal bleek te zijn voor een bepaalde wending die ons leven genomen heeft. Ons Vader is veel nauwer in ons leven betrokken mensen dan dat we vaak bewust zijn. En zo'n Bijbelvers moet ons dat weer eens doen bij stilstaan, mensen. Dit me denken aan de woorden van de Heer Jezus in Lucas 12, vers 6. Zegt de Heer Jezus, worden die 5 musjes verkocht voor 2 penningen en die 1 van hen is voor God verheen? Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, u gaat vele musjes te boven. De musten worden massaal op de markt voor een habbekrats aangeboden. 4+1 gratis, zegt de Heer Jezus. En je weet dat er meer dan 1 is die de markt nooit levend zal verlaten en in de vuilbak belandt. En toch zien we dat dat niet gebeurt zonder het weten van onze Vader. Zelfs dat ene haar dat ongemerkt vanmorgen in hun kam bleef zitten, God heeft dat zelfs weet van mensen. En je vraagt je af hoe dat mogelijk is, hè? Ik denk dat we er toch over eens zijn, mensen, dat zo'n God toch zeker aanbeden moet worden, hè? Ik lees in vers 13. Sisera riep van Haroset Hagoyim al zijn manschappen en al zijn 900 ijzeren strijdwagens tot aan de Wadi Kison bijeen. Ja, natuurlijk niet lang voordat Sisera, die gebruik maakt van spionnen en verkenners, op de hoogte gesteld wordt van die 10.000 man die Barak op de been heeft gebracht. Op weg zijn ze nu naar de vlakte van Jezreel, de berg Tabor. En ja, je zal hem maar echt verwonderen, hè? Er is al in 20 jaar geen opstand meer geweest. En de kaarten worden bovengehaald, de strategie wordt uitgezet, de strijdwagens en de infanterie gemobiliseerd en naar de Wadi Kison gestuurd. Ja, dat is een rivierbedding die gedurende het grootste deel van het jaar droog staat. 10.000 mannen, machteloze mannen, zonder speer of schild, die gaan door een omtrekkende beweging van de strijdwagens in de tang genomen worden, simpelweg afgeslacht, een waar bloedbad. Dat is Sisera zijn plan. En reeds van een verre afstand zie Sisera Barak met zijn zoontje ongeregeld daar op de heuvel Tabor staan. En de paarden en wagens die denderen over de harde klei van de droge rivierbedding, die worden dan een keer extra aangespoord. En Barak en Deborah die voelen de grond onder hun voeten steeds meer trillen. En dan, vers 14. Toen zei Deborah tegen Barak, ga, want dit is de dag waarop Jahwe Sisera aan jou heeft uitgeleverd. Is Jahwe je niet voorgegaan? Dus ging Barak de berg Tabor af met 10.000 man achter zijn gaan. Moedig en vol van geloofsvertrouwen gehoorzaamt Barak aan het woord van Gods profetes, wetende dat dat trotseren van die strijdwagens hem uiteindelijk niet de eer van de overwinning gaat schenken. En toch stormt hij met doodsverachting die heuvel af met al die mannen achter hem aan. Want ja, zoals Deborah had voorzegd, is Jahwe hem al voorgegaan, hè? We lezen in vers 15, Jahwe bracht Sisera zijn strijdwagens en zijn hele leger met het zwaard, de infanterie en verwarring voor Barak. Sisera verliet zijn wagen en vluchtte te voet. Barak achtervolgde de strijdwagens en het leger tot Haroset Hagoyim en het hele leger van Sisera viel door het zwaard. Er bleef niet één man over. Ik weet niet hoe dat u dat overkomt als je dat zo leest, nu dat we op het punt zijn van de grootste spanning en dat je levendig verslag verwacht van dat strijdtoneel, dat er zoveel precieze details gegeven zijn van de opstelling van de troepen voor de strijd, is nu letterlijk in ene zin afgelopen. Ja, we zijn er wel getuigen van de moed van Barak in schril contrast met de lafheid van Sisera, die in het heet van de strijd hier zijn manschap in steek laat, hè? En te voet op de vlucht slaat om te nauwe nood aan een gewisse dood te kunnen ontsnappen. Maar wat er precies gebeurd is, daar heb je traden naar, hè? Maar ja, zo gaat dat, hè? Wanneer Jahwe, de strijdervorst van Israël, vertrokken is en voorgaat in de strijd, meteen is de rest geschiedenis, hè? En Jahwe zegent nu het geloofsvertrouwen, de daadkracht en de moed van Deborah en Barak door Sisera zijn troepen voor hun ogen te verslaan. En we moeten nog gaan spieken naar het volgende hoofdstuk om te gaan ontdekken dat Jahwe hen hier verslaat door water. In de afgelopen maanden hebben we herhaaldelijk uit tal van landen in Europa de beelden gezien, maar dat de ravage die zo'n stortbui in geen tijd kan aanrichten, dat dat teweeg brengt. He. Herinner je al die beelden dat we gezien hebben? Wel, ja, wij gaan zorgen voor een onvoorziene regenstorm. Een stormtheofanie die de droge rivierbedding in geen tijd omtovert in een ware modderpoel. Waardoor dat gros van die strijdwagens komt vast te zitten. En er ontstaat een enorme paniek. De chaos is ongezien en totaal ontredderd zitten Sisera's man als muizen radeloos in de val. En Barak kan dan beginnen aan operatie clean sweep, hé? Om nogmaals met de woorden van Psalm 118 te zeggen, vrienden. Dit is het doen van Jahwe. En wij verwonderen ons erover. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. En willen we dan ook samen de ene van de Sinaï, de machtige van Israël, eren en lied 367 zingen? Amen.